gemeente van onze Heer Jezus Christus. Alle gemeenteleden, gasten hier in de kerk, met anderen die buiten dit kerkgebouw via livestream of geluid met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Onze voorganger vanmorgen is dominee van Kampen uit Ede. Deze dienst staat in het teken van de voorbereiding op de viering van het heiligavondmaal, volgende week zondag. Beleidende leden van andere kerkelijke gemeenten die als gast aanwezig zijn en die in hun eigen gemeente toegang hebben tot het tekenen van brood en wijn, zijn van harte welkom om volgende week deel te nemen aan het avondmaal. Als we gasten mogen verwachten, dan vinden we het fijn dat u dat doorgeeft aan iemand van de kerkraad. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger dominee Visser uit Woerden. En we hopen elkaar dan opnieuw te ontmoeten als antwoord op een roepende en sprekende God. Straks na de dienst wordt het formulier voor de vakantie Bijbelweek voor de komende zomer uitgedeeld. De gemeenteleden kunnen zich hiermee aanmelden om op de een of andere manier te helpen om deze dienst mogelijk te maken. Dat is een prachtige manier om als gemeente van Christus te getuigen en zichtbaar te zijn in ons eigen dorp. Ook tieners vanaf 13 jaar worden heel hartelijk uitgenodigd om zich aan te melden. Zondag 25 mei, over 2 weken, willen Tamar van Kroningen, provinciale weg 6 te Meidrecht, en Elske van Kroningen, Herenweg 87, belijdenis van hun geloof afleggen. Tamar hier in Wilnis en Elske in Zegveld. De kerkenraad heeft dankbaar ingestemd met hun voornemen en we bevelen hen aan in uw voorbeden. Morgenavond, 12 mei, is er om 7:30 in gebouw Maranatha in Vinkeveen het maandelijks interkerkelijk gebed voor de venen. Donderdagavond 15 mei om 8:00 bent u hartelijk welkom in de roeping voor een moment van bezinning, midden in de week en daarmee toelevend naar de viering van het heiligavondmaal. Dit uur zal worden geleid door dominee Van Rooyen. Voorafgaand hieraan houdt de kerkenraad om 7:30 censure morum in de consistorie. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de diaconie. De opbrengsten van de zendingsbus aan de uitgang zijn bestemd voor het werk dat de familie Vogelaar in Indonesië doet om de kerk al daar toe te rusten. Voor al wat komen gaat geldt, zo de Heere wil en we leven zullen. Onze voorzang deze morgen is Psalm 68, vers 17. Dit was de schoolpsalm van de kinderen van de Julianenschool. Hoe groot, hoe vreselijk, zijt gij dan, uit uw verheven heiligdom, een biddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachtig heeft, voor wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. We beginnen met een loflied voor God de Heere. Hij geeft kracht en sterkte en in ons lied bidden we daarom. Met de woorden van vers 17 van Psalm 68. Als elkaar hier thuis of waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade voor u en voor jullie en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij vervolgen deze dienstgemeente door het zingen van een lofzang, Psalm 103. En daarvan zingen wij de versen 2 en 6. 2 en 6 van Psalm 103. wat Gods bedoeling met ons leven is, heeft hij bekendgemaakt in zijn geboden. We gaan samen luisteren naar de heilige wet van God, zoals die tot ons komt in het boek Deuteronomium, en zingen erop een psalm van verootmoediging. Want als we in de spiegel van de wet kijken, kunnen we alleen maar beleiden dat wij gezondigd hebben, telkens weer opnieuw. En daarom zingen we psalm 6 en daar het tweede vers van. God sprak, en hij spreekt ook nu nog, deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, om die apart te zetten, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaven, uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en met uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, omdat uw dagen verlengd worden en omdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigen spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, maar op zijn slavin, maar op zijn rund, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En Mozes, de man Gods, voegt hier aan toe en zegt: luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Hij is de enige en unieke God. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. En deze woorden die ik u heden gebied, dat zijn dus de 10 woorden van de wet, moeten in uw hart zijn. En u moet uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. En ieder die deze woorden hoort, zeggen amen en doe ook amen. Zoals vermeld in de afkondigingen staat deze dienst in het teken van voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal komende zondag. Met het oog daarop willen we het eerste gedeelte van het formulier lezen als het begin van de voorbereiding ook in de komende dagen. Want voorbereiding vindt niet plaats in één dienst op één zondag, maar is een zaak van de hele week op weg naar de avondmaalzondag. We lezen het eerste gedeelte van het formulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook aan u heb overgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heren. Omdat wij niet tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heer Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verontmoedigt, want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij en zij, terwijl hij en zij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naasten te leven. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voorwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermannen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dat betreft allen die de afgoden dienen, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die beelden vereren, allen die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. allen die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, allen die God lasteren, allen die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, allen die mijneed plegen, allen die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, allen die moorden, allen die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, allen die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, dankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn, en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en van deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als Hij behoren te doen, maar elke dag strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en met onze verkeerde begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen om tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover de lezing van het eerste deel van het formulier. Laten we nu onze handen vouwen en bidden om Gods zegen over deze dienst. Heilige en barmhartige God in de hemel, God van Israël, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij danken en wij loven U voor het grote geschenk van deze dag. En wij danken U, Heer, dat U ons hier bijeenbracht, dat de klok van de kerk weer geluid heeft over het dorp, dat de deuren open stonden en dat de Bijbel nu open ligt hier op deze kansel. Heer God, daarin alleen al laat U zien en laat U weten dat U een God bent die naar ons omziet, een God die aan ons denkt en die ons voortdurend achterop komt, ook als wij in de afgelopen week misschien dwaalwegen zijn gegaan. Heer, en dat gebeurt zo gemakkelijk dat we toch wel weer op het verkeerde spoor zitten, omdat we ons laten verlokken door de afgoden van deze tijd en van deze wereld, de macht van het geld en de macht van de hartstocht, de macht van zoveel verleidingen om ons heen. En we bidden U, wilt U geven dat we daarin ook werkelijk mogen erkennen dat we schuldig staan voor U, zoals we ook gezongen hebben. Heere God, en we vragen U ook bijzonder vanmorgen dat U ons wilt verlichten door uw geest als wij de schriften openen. U wilt het dan geven dat we werkelijk u mogen ontmoeten in het gewaad van het woord, en dat we ook uw stem mogen horen die tot ons doordringt, tot ons hart en tot ons leven, zodat uw woorden niet verwaaien in de wind, niet het ene oor in en het andere oor weer uitgaan, dat uw woorden ook werkelijk landen in ons hart, en dat wij ze zullen bewaren, morgen en overmorgen, in al de dagen van ons leven, en er ook uit leven, heel praktisch in de omgang met onze naasten, in de opvoeding van onze kinderen, in de keuzes die we maken op zaterdagavond en door de week. Heere God, neem ons leven en laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. We danken u dat we hier mogen zijn met zoveel mensen, ook zoveel jongeren ook. Dat is een zegen van u, dat ook de jongeren er zijn op deze stralende zondag. Wilt u hen en ons allen zegen geven. En mogen we geraakt worden door uw woord. Mag ons geloof worden versterkt en opgebouwd. En mogen we in ons verlangen meer en meer toeleven naar die grote dag. Dat alles nieuw zal worden. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat de macht van de grote tegenstander verbroken zal zijn. Voor altijd. En dat u zult zijn in alles en in allen. Voor allen die geloven. Heere God, wees ons zo nabij. En neem ons bij de hand als wij de schriften doorlopen. En mag alles zijn tot eer en verheerlijking van uw grote en machtige naam die te prijzen is. Nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. Wij openen gemeente de Heilige Schriften. En we doen dat op twee plaatsen. Allereerst in het boek van de Psalmen. Lezen wij uit Psalm 27 de eerste vier versen. En daarna uit Lucas 10, de versen 38 tot en met 42. Allereerst Psalm 27, vers 1 tot en met 4. Psalm 27, vers 1 tot en met 4. En dan lezen wij het woord van God. Een psalm van David. De aarde is van de Heere en al wat ze heeft, al wat ze bevat, de wereld en wie erin wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaatsen? Wie rein van handen en zuiver van hart is, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en die bedriegelijk zweert. En nu lezen we echt door Psalm 27. Heere, doe mij recht, want ik ga mijn weg in oprechtheid. Op de Heere vertrouw ik, ik zal niet wankelen. Beproef mij, Heere, ja, stel mij op de proef. Toets mijn nieren en mijn hart, want uw goede tierenheid houd ik voor ogen. Ik wandel in uw waarheid. Ik zit niet bij de valsaars, met huigelaars ga ik niet om. Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners. Bij de goddelozen zit ik niet. Ik was mijn handen in onschuld. Ik ga... Ja, sorry. Ja. Ik zit er eentje naast. Dankjewel. We gaan even verder met dit vers. Ik was mijn handen in onschuld. Ik ga rondom uw altaar, Heere, om u een loflied te doen horen en al uw wonderen te vertellen. Heere, ik heb lief het huis waar u woont. Daarbij aansluitend de eerste verse van Psalm 27. Waarin het ook gaat over het huis des Heeren. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor u zou ik vrezen. De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen en om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. We lezen vervolgens uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tiende hoofdstuk, daarvan de versen 38 tot en met 42. Lucas 10, vanaf vers 38. Het gebeurde, ik ga gaat over Maria en Martha in dit gedeelte. Het gebeurde toen ze onderweg waren, dat hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En ze had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei ze: Heere, trek u zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen. Zeg toch tegen haar dat ze me helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. We willen in de prediking stilstaan bij Psalm 27. Waarin we met name het vierde vers onderstrepen. Maar eerst gaan we samen zingen ter voorbereiding van de verkondiging uit de bundel Weerklank. Daarvan de versen 1, 2 en 4. Weerklank 1, 2 en 4. Ondertussen zal ik mijn leesbril opzetten. Dan gaat het vast nog een beetje beter. Psalm. Dank 121, 1, 2 en 4. God in ons midden. De tekst voor de verkondiging, zoals gezegd, Psalm 27, het vierde vers. En als antwoord op de preek zingen wij uit deze Psalm 27, het derde vers. Psalm 27, vers 3, als antwoord op de verkondiging. Gemeente des Heren, deze dienst staat in het teken van voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal. Hoewel die speciale voorbereidingsdiensten in ons land steeds zeldzamer worden, veel gemeenten schaffen het maar af, zijn er nog heel veel gemeenten uit onze eigen kringen die er nog steeds aan vasthouden. Is dat conservatisme van de Bijbelbelt? Volstrekt niet, want ik denk dat daar heel goede, zwaarwegende redenen voor zijn. De voorbereidingsdienst heeft iets van een halteplaats. Een halteplaats waar we even worden stilgezet. Te midden van alle drukte en van alle bezigheden worden we even terzijde genomen en uitgenodigd voor een moment van bezinning. Een ogenblik van reflectie waarop de Heilige Geest ons wil ontdoen van alle vanzelfsprekendheid en automatisme. We laten ons in deze dienst indringende vragen stellen waarop we voor Gods aangezicht een antwoord moeten geven. Waar is de maaltijd des Heren voor bedoeld? En wie worden daar eigenlijk allemaal verwacht komende week? Mag ik aangaan? En op welke manier mag ik deelnemen? Het avondmaalsformulier, het zal u opgevallen zijn, roept ons op om onszelf te beproeven. En diezelfde beproeving houdt drie dingen concreet in. Het eerste is dat wij onszelf verootmoedigen voor het aangezicht van God. En dat we hem beleiden in wat scheef ligt in ons leven, heel persoonlijk. Alleen zo vinden wij de goede gestalte om volgende week het avondmaal te kunnen vieren. Als de nodiging uitgaat, kunnen we alleen maar komen in het boetekleed. En met het tollenaarsgebed op onze lippen, o God, wees mijn zondaar genadig. Verootmoediging, dat is het eerste. En het tweede aspect van zelfbeproeving heeft te maken met de kern van ons geloof. Geloven wij van harte Gods betrouwbare belofte dat al onze zonden vergeven worden dankzij het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En let u erop, gemeente, ons formulier vraagt niet of wij vertrouwen dat ons geloof betrouwbaar is, maar of we ons laten vallen op de betrouwbaarheid van Gods belofte. Die alleen zijn vast en zeker, omdat ze stuk voor stuk ondertekend zijn met het bloed van Christus. En dan het derde aspect van de zelfbeproeving, of we onszelf ook voornemen om voortaan met een dankbaar hart te leven, om oprecht te wandelen voor ons aangezicht en in waarachtige liefde en eenheid, eensgezindheid te leven met onze naasten. Drie aspecten van de zelfbeproeving. Stuk voor stuk zijn ze belangrijk in de week van voorbereiding. En waarom? Om ons af te schrikken? In geen geval. De zelfbeproeving is nodig, gemeente, om ons ieder automatisme te ontnemen, om ons in de goede gestalte te brengen om aan te gaan. Drie aspecten. En Psalm 27, een psalm die we heel vaak zingen, helpt ons ook nog op een andere manier. Psalm 27 stelt ons voor de vraag, is er bij mij ook verlangen om de Heere God te ontmoeten? Want hoe meer wij verlangen, des te rijker en gezegender zal onze avondmaalsviering zijn. En daarom die heel persoonlijke vraag vanmorgen aan u en aan jullie, herkennen wij ons ook in de hunkering waar David over spreekt. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Verlangen. Nou, daar hebben we allemaal ervaring mee en daar hebben we allemaal weet van, hoor ik u denken. Dat begint er als we heel klein zijn, jongens en meisjes. Kleine kinderen verlangen naar de dag van hun verjaardag bijvoorbeeld. Maar zoveel nachtjes slapen en dan is het zover. Dan mag ik trakteren op school en dan krijg ik cadeautjes. Als zij verliefd raken en vaste verkering krijgen, dan verlangen wij naar onze trouwdag. Het moment dat wij voorgoed en volledig als man en vrouw elkaar mogen toebehoren. En als ze nog weer ouder worden en we te maken krijgen met ziekte, de ouderdom komt in de regel met gebreken, dan verlangen we naar het ogenblik dat de dokter ons weer voor genezen verklaart en wij weer aan het werk kunnen, verder kunnen leven. En als we met pensioen gaan, verlangen we naar een leven zonder stress. Een leven van genieten en het doen van dingen waar we voorheen niet zo aan toe kwamen. Verlangen. Niets is zo menselijk als verlangen. De man die hem Psalm 27 tegenkomt, verlangt ook. Eén ding heb ik begeerd, zegt hij. Eén ding heb ik verlangd. Wat bedoelt hij? Waar gaat zijn hart naar uit? Als je de eerste verse leest, dan zou je denken, David hunkert naar rust, naar veiligheid, naar bescherming. En daar is ook wel alle aanleiding voor. Er vallen immers in deze psalm geladen woorden. De dichter heeft het over boosdoeners die op hem afkwamen. Mensen die hun leven willen verslinden. Tegenstanders en aartsvijanden zijn het, die hem het leven zuur maken. Over welke periode uit Davids leven dan het hier gaat, weten we niet. Daar wordt net geen woord over gerept. Maar dat David het heel vaak te kwaad heeft gehad, dat is me al te zeer bekend. Vooral met koning Saul heeft hij het voortdurend aan de stok gehad. Saul beschouwde David als een grote concurrent, die hem van de troon wilde stoten om zelf koning te worden over Israël. Toen David nog jong was en regelmatig op het paleis te gast was, toen gebeurde het eens. In een vlaag van blinde woede greep Saul naar zijn speer en slingerde die in de richting van David. Rakelings mis. Ter nauwe nood kon David dat dodelijke wapen nog ontwijken. En als David dan vervolgens op de vlucht slaat, dan organiseert Saul met zijn mannen een klopjacht om David op te sporen en uit de weg te ruimen. David wordt dan een politieke vluchteling. Hij trekt van onderduikadres naar onderduikadres. Maandenlang bivakkeert hij in afgelegen grotten en spelonken. Nergens is hij veilig. Er is geen plaats waar hij rust vindt. Als een veldhoen op de bergen, als een opgejaagd stuk wild, brengt hij zijn dagen door. Vind jij het vreemd dat er die verlangen bij David doorbreekt? Verbaast het u dat hij hunkert naar een veilige plek? Een plek om op adem te komen? Een plek waar de tegenstanders hem niet kunnen bereiken? En waar kan hij dan beter heen gaan dan naar het heiligdom in Jeruzalem? In die tijd had het heiligdom ook iets van een asielfunctie. Net zoals de ambassades in onze tijd die hebben. Als je bij zo'n plek aanklopt en geeft je asiel, dan ben je veilig voor je achtervolgers. Geen wonder toch dat David juist daarheen wil, dat hij intens verlangt om daar te mogen schuilen en zich te verbergen voor zijn vijanden. Ja, heel begrijpelijk allemaal, en toch is er nog iets anders waar David naar verlangt. Behalve een veilige plek vinden, wil David ook graag bij zijn God zijn, heel dicht. Anders gezegd, behalve een asiel zoeken, is David ook en vooral een God zoeken. Luister maar, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik mag wonen in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Zullen we vanmorgen eens een streep zetten, gemeente, onder het woordje liefelijkheid. Want dat is het waar alles om draait in de tabernakel en ook in de tempel later. Gods liefelijkheid. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, kun je op verschillende manieren vertalen. De naam Naomi klinkt erin door. Naomi, de schoonmoeder van Rut, haar naam betekent ook liefelijkheid, aangenaamheid. Duitse bijbelvertalers gebruiken ook wel het woordje pracht. En in Engeland komen we de vertaling beauty tegen. Dat zit allemaal opgesloten in dat woord uit onze tekst. Gods liefelijkheid is Gods schoonheid, zijn aangenaamheid. En er komen heel wat mooie eigenschappen van God in mee. Gods liefde, Gods barmhartigheid, Gods ontferming over mensen. En daar verlangt David met zijn hele hart naar. Nou, als er eentje is die daarop rekenen kan, dan David wel, hoor ik jou denken. Want David is immers de man naar Gods hart. Zijn naam betekent zelfs geliefde. Bij David denken we al snel aan de man die door God was uitverkoren. Je kent de geschiedenis, jongens en meisjes, al zijn grote broers passeerden de revue. Maar steeds moest Samuel de profeet zeggen, deze is het niet, nee die niet en die ook niet. David, de kleinste, moest gezalfd worden. Als ik aan David denk, gemeente, zie ik hem voor me met een slinger in zijn hand. Met een klein steentje in een slinger versloeg hij de reus Goliath. David, de geliefde. Ja, zeker. Maar ook de man die zich schuldig maakte aan machtsmisbruik. Die zich bezondigde aan overspel en moord. Bathsheba en Uria. En ook al weten wij dat David berouw kende over zijn zonde, toch kijken we misschien een beetje vreemd op tegen de uitdrukking die de Bijbel voor David gebruikt, de man naar Gods hart. Laten we daarom oppassen vanmorgen, gemeente, dat we niet de verkeerde kant op kijken. Laten we ons nog niet verkijken op David, op de mens, maar laten we vooral zien op de God van David, op zijn trouw, op zijn barmhartigheid, kortom, op zijn liefelijkheid. Mag ik de lijn even doortrekken vanmorgen? Van David naar ons hier in de kerk van Wilnis. We mogen ons voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal. En kunnen we daarbij nog iets van David leren, gemeente? Zeker weten. Ook al zetten we David niet op een voetstuk. Als ik goed geluisterd heb vanmorgen, kunnen we enkele belangrijke leerpunten meenemen uit het leven van David. Daarom zet ik in deze psalm een dikke streep onder een paar woorden. Om te beginnen met het woordje één. Eén ding, zegt David. Eén ding heb ik begeerd. Laten we eerlijk zijn. Wij maken ons dikwijls heel erg druk over van alles en nog wat. We moeten zo nodig multitasken, zoals dat heet tegenwoordig. Tal van dingen tegelijk doen. Dat je gedachten alle kanten op gaan. Ja, maar daardoor raken we ook zo gemakkelijk het centrale kwijt. Het essentiële, waar het echt helemaal op aankomt, verliezen we zo gemakkelijk uit het oog. In het leven met God, jongelui, gaat het niet om het vele, maar om het ene. Het ene nodige. Zei de Heer Jezus ook niet zoiets tegen Maria, de zuster van Martha. Martha, die zo fanatiek in de wereld was, met van alles en nog wat. Wat zegt Jezus tegen haar? Martha, Martha, je bekommert en verontrust je over heel veel dingen. Maar één ding is nodig. Neem een voorbeeld aan Maria, je zuster. Die neemt de tijd om aan mijn voeten te zitten. En te luisteren naar wat ik te zeggen heb. Woorden van eeuwig leven. En hoe schrijft apostel Paulus het aan de gemeente van Filippi? Eén ding doe ik. Vergetende wat achter me ligt, mij uitstrekkend naar wat voor mij ligt, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die boven is in Christus Jezus. Niet het vele, maar het ene. Eén ding. Wist u gemeente dat wij die oproep, dat appel, wel 5 keer tegenkomen in de Bijbel? Keer op keer worden we opgeroepen om ons niet te verliezen in het vele, maar ons te focussen op het ene nodige. En daar komt het ook op aan in de week van voorbereiding. En komen de zondag als de avondmaalstafel staat aangericht. Eén ding. Verlangen naar God. Verlangen naar zijn liefelijkheid. Naar zijn liefde. Naar de gemeenschap met hem. Moet er eens op letten, jongelui. Hoe vaak we dat verlangen tegenkomen in de Bijbel. Slag op slag getuigen de psalmisten ervan. Zoals een hert schreeuwt uit de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God, Psalm 42. O God, u bent mijn God, ik zoek u in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, Psalm 63. Hoe liefelijk zijn uw woningen, heren der legerscharen. Mijn ziel hunkert, ja, bezwijkt ook naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Psalm 84. Zo kan ik doorgaan, steeds weer die hunkering, dat diepe verlangen naar God, naar de gemeenschap met Hem. Verlangen hoort kennelijk helemaal bij het leven van het geloof. Het gaat me niet om een ditje of dat je mag en wat je niet mag. Denken we vaak, hè, je bent verplicht om allerlei regeltjes en allerlei voorschriften op te volgen. Nee, het gaat om een diepe verlangen naar de ontmoeting en de gemeenschap met God. En dat begrijpen we gemeente toch ook wel. Stel je voor dat een jongen en een meisje in Wilnis verliefd op elkaar zijn. Of misschien met iemand uit Woerden of uit Harmelen. Maar eigenlijk verlangen ze nooit naar elkaar. Een paar weekends zonder elkaar vinden ze echt geen probleem. Ze vermaken zich wel met andere dingen en andere vriendschappen. Nou, zit het dan wel goed met hun liefde, met hun relatie? En als wij in de week van voorbereiding niet verlangen naar God, hoe zit het dan met onze relatie tot Hem? Laten we de spiegel maar eens even laten voorhouden, gemeente. Misschien gaan we trouw naar de kerk en dat zijn. Misschien zijn we heel actief in de gemeente en dat is prachtig. Op onze financiële bijdrage valt niets aan te merken. Ook mooi. Nooit doet men te vergeefs een beroep op ons. En jij, in Wilnis, jij gaat trouw naar de catechisatie. Je bent een van de actiefste leden van de jeugdvereniging. En dat is allemaal echt mooi en prachtig. Geen kwaad woord ervan. Maar toch zegt dat nog lang niet alles. Dat zegt hooguit iets over onze religie. Maar het zegt helemaal niets over onze relatie. Terwijl het daar helemaal op aankomt. Niet op onze religie, maar op onze relatie. Of wij door geloof en door bekering met deze God verbonden zijn geraakt. Niet meer zonder Hem kunnen leven en ook niet meer zonder Hem willen leven. En zeker, dan schieten we misschien nog voor een heel veel dingen tekort, net als David. Dan kan het zijn, zoals het avondmaalsformulier het zegt, dat we geen volkomen, geen perfect geloof hebben, dat we het zo'n ijver niet inzetten om God te dienen als zou moeten, maar elke dag te strijden hebben met de zwakheid van ons geloof, met onze verkeerde begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen om tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij nochtans, zit er een streep onder, nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil is overgebleven ons kan verhinderen, dat God ons niet in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Neemt u het mee, en jij ook? Onze zonden kunnen ons niet tegenhouden op de avondmaalzondag. Maar wat wel nodig is, droefheid over onze zonden. En strijden tegen het verkeerde, het kwade in ons leven. Van alles en nog wat is er op me aan te merken. En op u waarschijnlijk ook, en jij ook. En toch aangaan volgende week. Ja, toch, nochtans. Hoe is dat mogelijk? Wel, het is vanwege dat ene woord uit onze tekst, het woord liefelijkheid. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat ik Hem mag aanschouwen in zijn heiligdom en zijn liefelijkheid mag zien. Ja, maar zegt u, zou God het ook wel willen honoreren? Wordt dat verlangen van David ook vervuld? Kunnen wij de komende week vanuit gaan dat ons verlangen vervuld wordt? Als ik zie op mezelf, denkt u, als ik besef hoe ik tekort schiet, ook in de opvoeding van mijn kinderen, in de gemeente waar ik maar toe mag behoren, inderdaad, zolang wij op onszelf zien in de gemeente, kan dat ook niet. We zitten dat woordje liefelijkheid toch niet over het hoofd, hoop ik. Dat is nou het grote geheim van het geloof, liefelijkheid. Neem van me aan, gemeente, dat geheim van het geloof staat op naam. Staat de naam van Jezus Christus, onze redder en zaligmaker. Weet u wie daar heel diep van doordrongen was? Misschien kent u zijn naam wel. De Schotse predikant Robert McShane. McShane die leefde in de 19e eeuw. Hij was een zeer geliefde prediker. Volle kerken trok hij. Hij stierf op jonge leeftijd. En werd vooral bekend door het gedicht waarmee ik deze preek wil afsluiten. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart zo dicht in mijn scheen. Ik kende geen schuld en ik voelde geen smart. Ik vroeg niet mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Al sprak daar een stem uit de heilige bladen van het Lam met de zonde der wereld belaan. Ik stond bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van ver in mezelf zo rijk. Maar toen hij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. Toen vervulde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd hij. Ik boog mijn hoofd en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tracht ik de dood en overwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegenkroon af. Nu reis ik getroost onder het heilige kruis, naar het erfgoed daarboven, in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Zal het ook u en jou en mijn zwanenzang zijn? Gestorven voor mij, Jezus, de gekruiste en de opgestane Heere. Gelooft hij zijn naam, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen danken en bidden. Trouwe God in de hemel, wij danken u voor uw woord. Voor uw beloften die ja en amen zijn in de Heer Jezus Christus. Ons geloof en vertrouwen zijn niet zo sterk. Daar kunnen we niet op bouwen, Heer, want voortdurend gaan we onderuit. Maar uw woord is betrouwbaar en staat vast als een huis. Daar kunnen we het mee wagen in dagen van voorspoed en vreugde, maar ook in dagen van tegenslag en van moeite en zorg. En zo mogen wij u danken voor het woord van vanmorgen. We bidden u om dat verlangen, dat ook in het leven van David centraal stond, het verlangen om bij u te zijn, te schuilen bij u en uw liefelijkheid, uw liefde en uw gemeenschap, uw genade te mogen ervaren. Heer, dan kunnen we verder, of we nu oud zijn of jong. Ik wil toegeven dat we zo ook deze dienst mochten beleven en dat het een vervolg krijgt in ons eigen gebedsleven, in ons verlangen naar u, elke dag weer opnieuw. We bidden voor alle die in moeite zijn. We noemen de naam van Frans van Walderveen, die in de afgelopen week in het ziekenhuis wordt opgenomen als gevolg van een hersenbloeding. Door te geven dat de revalidatie mogelijk is en tot zeker zal zijn. We bidden voor Jolanda Bos, die een serie van chemokuren moet ondergaan. Geef haar kracht, geef haar mensen die er nabij zijn. En mag er ook herstel komen, heren. We bidden voor Frans van Eyck, van de Van Trichtlaan, die een buikoperatie met de nodige risico's moest ondergaan. We vragen om het slagen daarvan en om bewaring door u. Laat uw handen om hem heen zijn. We willen ook voor de andere zieken die niet genoemd worden vanmorgen. We willen bidden voor hen die wachten op onderzoeken of uitslagen daarvan. Mensen die al langdurig ziek zijn. We willen ook voor degenen die in psychische nood zijn. Heer God, wilt u licht en uitzicht geven. Dat ze mogen weten dat u er bent. Dat u trouw bent. En dat u ze nodigt om tot u te gaan. Ik dank u op deze moederdag. Voor het voorrecht een moeder te hebben, of misschien te hebben gehad. Heere God, te vinden het vaak zo gewoon, als je kind bent en opgroeit, dat moeder thuis is en dat moeder zorgt en helpt. Dat is eigenlijk één groot wonder, elke dag weer opnieuw. En we bidden voor degenen die geen moeder hebben, of geen moeder meer hebben, die moeder hebben verloren. Heere God, we bidden u dat ze mogen terugdenken aan goede tijden. En dat ze op u mogen zien die als een moeder en een vader troosten wil en zegenen wil. Bidden we allen die het moeilijk hebben met het geloof, met hun omstandigheden. We willen bidden voor de gezinnen en voor de families. Ook als kinderen en kleinkinderen afhaken of dreigen af te haken. Heere God, dat u ze vasthouden. En geef dat ze mogen zien dat u de God bent die nooit loslaat. Die altijd weer roept, kom tot mij en ik zal je rust geven. Daar het Tamar en Elskop in onze voorbeden, die ze over 2 weken hun geloof over te beleiden in het openbaar, geef hen vrijmoedigheid en vervul hen met uw geest. We bidden op deze roepingen zondag om mensen die hun leven willen geven in de dienst van het koninkrijk. Sommigen in de theologische studie of een andere plek in uw koninkrijk. Laat de geest van uw werkzaam zijn opdat we echt op de plaats waar u ons roept levende getuigen zullen zijn. En mensen zullen nodigen tot het heil in de Heer Jezus Christus. Maak ons vrijmoedig. Geef dat er open deuren komen. Waardoor we mensen mogen ontmoeten van hart tot hart. We willen bidden voor de gebedspunten die werden aangereikt. Vanuit de wekelijkse open kerk. Een meisje vraagt om een gezond kindje wat geboren gaat worden. Gebed voor iemand die nog maar een hartcapaciteit van 50% heeft. Gebed voor verbetering van een nare, slechte woonsituatie. Gebed om troost voor een slopende ziekte die maar niet ophoudt. Heer, en zo zijn er zoveel dingen die we van elkaar weten of niet van elkaar weten. Maar u weet ze wel, want u kent ons en u doorgrondt ons. En u weet van alle dingen. En u zegt het zelf, laat al uw verlangens met bidden en smidden bekend worden bij mij. En de vrede van mij, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen behoeden in Christus Jezus onze Heer. Heer, zo danken wij u voor al het goede dat u ons geeft. En we bidden u om uw zegen en nabijheid als we van hier gaan. Mogen we nog een goede zondag verder hebben. En ook in de komende week wilt u ons dan nabij zijn als we weer aan het werk gaan. Als we onze kinderen opvoeden. Als we naar school gaan. Wilt u de jongeren ook helpen met de studie en met het schoolwerk. Ook als er toetsen zijn. Heere God, wilt u hen een helder verstand geven. En ook vrijmoedigheid om ja, toch te staan in het geloof. Ook tegenover medescholieren. Op de plaats waar u hen roept. Zo brengen we alles bij u. Onze dank en onze gebeden. En we doen het met lof aan u. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die met u en de Heilige Geest samen leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Heere Jezus Christus. Zo eindigen we onze gebeden en mogen we straks naar huis gaan. Gaat u met ons mee om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte een psalm die helemaal past in de dienst van voorbereiding. Psalm 139, waarvan de versen 1 en 14. Psalm 139, vers 1 en ook vers 14. Gaat nu heen in vrede. Bewaar het woord en draag met u de zegen van de Heere. Dat wensen we heel bijzonder voor de jongeren die midden in een examenperiode zitten. Een zware tijd, maar ook dan mag je je handen vouwen en alles bij de Heere neerleggen en bidden om kracht en om wijsheid. Gaat nu heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.